Voor de luisteraars thuis willen we het schriftgedeelte in de psalmen voor deze morgen noemen. De schriftlezing is uit Handelingen 16, vers 1 tot en met 15. We noemen Handelingen 16, vers 1 tot en met 15. En we zingen Psalm 122, vers 1. Psalm 123, vers 1 en 2. Psalm 32, vers 1. En Psalm 62, vers 4. We noemen nogmaals de schriftlezing Handelingen 16, vers 1 tot en met 15. En we zingen Psalm 122, vers 1. Psalm 123, vers 1 en 2. Psalm 32, vers 1. En Psalm 62, vers 4. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp, onze kracht en verwachting. In dit morgenuur staan in de naam des Heeren, Heren. In de naam van die God die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in der eeuwigheid. En die nimmer laat varen het werk wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God en Vader, door Jezus Christus en een Zoon, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. We gaan samen zingen op Psalm 122 en daarvan vers 1. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig omwekt ziet. Wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Psalm 122, vers 1.
Thank you.
gaan we luisteren naar de schriftlezing, opgetekend in de Handelingen der Apostelen. En daarvan hoofdstuk 16, de versen 1 tot en met 15. Maar voorafgaande stellen we ons samen eerst onder het gezag van de 10 geboden des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult den naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niets echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat u's naasten is. Amen. En hij kwam te Derbe en Lystri, en zie, al daar was een zeker discipel met naam Timotheus, zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader, welke goede getuigenis gegeven werd van de broederen te Lystri en Iconium. Deze wilde Paulus met hem zou reizen, en hij nam en besneed hem, om der Joden wil, die in de plaatsen waren, want zij kenden allen zijn vader, dat hij een Griek was. En alzo zij de steden doorreisden, gaven zij hun de ordinantiën over die van de apostelen en de ouderlingen te Jeruzalem goed gevonden waren, om die te onderhouden. De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en werden dagelijks overvloediger in getal. En als zij Frygië in het land Galatië doorgereisd hadden, werden zij van de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En aan Mysië gekomen zijnde, poogden zij naar Bithynië te reizen, en de Geest liet hen nu niet toe. En als zij en zij Mysië voorbij gereisd zijnde, kwamen af tot Troas. En van Paulus werd in de nacht een gezicht gezien. Er was een Macedonisch man staande, die hem bad en zeide: Kom over in Macedonië en help ons. En als hij nu dit gezicht gezien had, zo zochten wij terstond naar Macedonië te reizen, besluitende daaruit dat ons de Heer geroepen had om dezelfde het evangelie te verkondigen. Van Troas dan afgevaren zijnde, liepen wij recht naar Samothrace en de volgende dag Neapolis, en vandaar naar Filippië, welke is de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie, en wij onthielden ons in die stad ettelijke dagen. En op de dag des Sabbats gingen wij buiten de stad aan de rivier, waar het gebedsplacht te geschieden, en de nedergezeten zijnde, spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren, en een zekere vrouw met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons, welke hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En als zij gedoopt was en haar huis, bad zij ons, zeggende, indien gij hebt geoordeeld dat ik de Heere getrouw ben, zo komt in mijn huis en blijft er. En zij dwong ons.
De tekst voor de prediking, dat zijn de laatste woorden uit vers 15. Dat is de tekst, heel kort. En zij dwong ons. Ik was gisteren bezig met de voorbereiding voor de prediking. En ik zag dat hetgene wat vanmorgen werd voorgelezen een overvloed is aan stof om te mediteren, om over na te denken, om te spreken. En van langdradige dominee is dat wel eens moeilijk om dan een keus te maken. Maar hoe? Ik krijg de kerkbode van de Veluwe onder handen, waar we weken zijn schrijven. En heb ik een klein stukje uitgeknipt. Dat is een klein stukje, heel oud, overgenomen uit een kerkbode van 1965. Geschreven door toen de bekende, zeer bekende dominee, dichter en schrijver Domine Bal, die vele jaren in Oene heeft gestaan. En die was diep onder de indruk geweest hoe in die week, toen hij dit schreef, een bekende staatsman uit Engeland, Churchill, was overleden en werd begraven door middel van een staatsbegrafenis. Hij komt 's maandags op de catechisatie en vraagt dan aan de jongens: zou er wel één van jullie bij zijn die een staatsbegrafenis krijgt? Het klonk nogal twijfelachtig. O, zeiden ze, we zijn al begraven onder die lange preek van gisteren. Vandaar onze korte tekst. En zij dwong om. En we schrijven als thema boven deze tekstwoorden: hoe kom ik door en tot God bekeerd? En we spreken met u in eerste plaats over het woord dwingen. Staat in onze tekst. Gods dwingende liefde om een zondaar te zoeken. In de tweede plaats de liefde van Lydia om Gods knecht in huis te ontvangen. Maar we gaan samen eerst zingen en wel op Psalm 123. En daarvan vers 1. Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. Psalm 123, 1 en vers 2. hen tot God bekeert. Zijn de jongens en meisjes in die kerk die daar vanmorgen over gebeden hebben? Die in de afgelopen weken daar zo mee tobben met die gedachten. Ga alle zondagen met mijn ouders mee naar die kerk. Ik hoor op school ook Bijbelse geschiedenis. Thuis wordt het trouw voor of na de maaltijden uit de Bijbel gelezen. Zelfs voordat we gaan slapen, krijgen we onderwijs mee om de nacht in te gaan. En nu zit ik hier vanmorgen weer. Vandaar die vraag, waarom ben ik in de kerk? Maar bovenal die belangrijke vraag, hoe word ik door God bekeerd? Daar willen wij in alle eenvoudigheid te beginnen bij onze jongens en meisjes daar antwoord op te zoeken. En dat antwoord, dat moet niet mijn woord zijn, Gods woord. Dat staat ook opgetekend in hetgene wat we vanmorgen hebben gelezen uit de Bijbel. Want uiteindelijk lezen wij hoe daar een vrouw door God is bekeerd. Maar waar ligt het begin van die bekering van die vrouw? En wat lezen we dan? Een dienstknecht van God, hij heet Paulus. Die is samen met Luther en nog enkele anderen op weg om het evangelie te verkondigen in dorpen en in steden. En dan laat hij de uitkomst aan God over. Hij mag steeds ondervinden dat onder de prediking van zijn woord zondaren tot God worden bekeerd. Uit Jood en uit de heidenen. Uit kinderen die heel religieus, heel godsdienstig bij de Joodse leer worden opgevoed. En ook onder de heidenen, ook jongens en meisjes die van God en zijn woord niet wat weten. Het gebeurde op een nacht dat Paulus, die wordt als het ware door God wakker gemaakt. En dan ziet hij een gezicht, geen droom, het lijkt op een gezicht. En wat laat God hem dan zien? Wel, hij ziet een man staan. En die komt uit Macedonië. En die man, die spreekt, kom over in Macedonië en helpt ons. Voor Paulus is het gelijk duidelijk. Hij moet zijn koffertjes erin pakken en weer gaan vertrekken naar Macedonië. Wel een verre reis, zo lezen wij, over land en over het water. Maar hij doet het. En wij gaan, dan staat er, wij, dat schrijft Luther. God heeft hem Luther meegegeven op zijn zendingsreizen. Luther was van huis uit een dokter. En die kon Paulus ook verzorgen en de anderen als ze ziekte waren of als andere problemen waren. De dokter Luther was bij hem. Maar die ook rijk begenadigd was om het woord van God te verkondigen. Zo gaan ze dan op reis en dan lezen wij dat naar een vaartocht zij komen in de stad Filippi. Dat ligt in Macedonië. Een provincie, een land, een regio. Een havenstad. En Paulus gaat van boord met zijn medehelpers en gaat die een wandeling maken door de stad Filippi. Want waarom? Wel, hij gaat op zoek of er in die stad ook een kerk is. Een Joodse kerk. Die we noemen ze ook wel een synagoge. Een synagoge betekent letterlijk leerhuis. In de hoop dat ze daar een gemeente van de Joden ontmoeten in een kerk. Want in die synagoge waar die komt, hebben de Joden de gewoonte, als er vreemdelingen zijn in hun midden, dat zij, vooral als ze uit Jeruzalem komen, dan een boodschap overbrengen en mogen zij spreken in de gemeente, tot de gemeente, over Israël, over Jeruzalem en het Joodse volk in het algemeen. Maar krijgen ze ook gelegenheid om het woord van God te verkondigen. Maar Paulus vindt geen kerk. Toch heeft hij ernaar gevraagd. En toen hoort hij, ja, die kerk is er wel niet. Maar er schijnen wel wat Joodse vrouwen bij elkaar te komen. Buiten de stad, aan een rivier. Maar wat en hoe? Paulus die gaat op de rustdag op zoek. En komt dan buiten de stad Filippi. Ja hoor, het duurt niet zo lang. Of hij ziet daar een aantal vrouwen bij elkaar zitten. Wellicht in een kring aan de voet van het water. En wat doen die vrouwen? Die vrouwen die bidden, die lezen. En die spreken met elkaar over God en goddelijke zaken. Bovenal is altijd centraal in een onderwijs. Hoe leren wij leven naar de wet van Mozes in oprechtheid? En vooral deze Jodinnen hadden daar veel belangstelling voor, want ze leefden in een heidense omgeving. Je zou zo de lijn door kunnen trekken naar het land waarin wij samen nu wonen. En in onze dorpen en steden. Want Nederland is een moderne heidense staat geworden. Er is voor God en zijn woord geen plaats meer. Ook deze dag komen er in ons vaderland hier en daar nog wel kerken vol. Maar er staan er toch meer dan, dat weet u. Ik herhaal het getal maar weer. Op dit moment zo'n 3300 kerken zijn vandaag gesloten. De deuren gaan niet meer open. Want de bevolking heeft er geen begeerte lust meer toe om op te gaan naar die kerk. Dat is heel aangrijpend. Dus deze Jodinnen, die moeten elkaar onderwijs geven hoe zij getrouw zullen zijn, om zonder aanstoot te geven toch te leven naar de wet van Mozes. Een geweldige opdracht voor ons allemaal. Ook voor jullie jongens en meisjes. Hoe gedraag jij je eigen? Waarschijnlijk ben je niet eens op een heidense school of een openbare school. Misschien ben je wel op een christelijke school, een reformatorische school. Maar we weten ook hoe het in de praktijk wel eens aan toe kan gaan, hè? Op de schoolpleinen. Nee, ik ga geen geheimen verklappen, maar jullie weten ook wel dat er wel eens gevloekt wordt op een schoolplein. En dat er wel eens ruzie is. En dat sommige leerlingen ook wel eens worden gepest. Hoe erg het ook is. Jullie kennen de praktijk ook van het dagelijkse leven. Of in je eigen straat waar je woont. Misschien als enig christelijk gezin. En eromheen allemaal heidenen die niet naar de kerk toe gaan. Wat is het dan ook belangrijk? En dat is ook een punt. Heb je altijd beloofd bij de doop om jou dan ook te brengen onder het woord van God zondags. Om onderwijs te ontvangen. Hoe je als christen behoort te leven. En dat de ouders daar niet alleen voor staan. Maar op school krijg je onderwijs. Maar ook als je al de leeftijd hebt. Dat je in de catechisatie toe mag gaan om daar ook onderwijs te ontvangen uit zijn woord. Daar moeten we dankbaar voor zijn dat God ons dan nog geeft. Maar we weten allemaal, daarmee ben ik niet tot God bekeerd. Dan moet er toch iets anders gebeuren. Ja, eigenlijk hetzelfde wat hier gebeurt. Bij deze vrouwen waar Paulus ongetwijfeld met toestemming bij gaat zitten. En het gesprek volgt. En Paulus, het woord van God, wat ze bij zich hebben, opent. Om uit de Bijbel voor te lezen aan die vrouwen. Of ze hebben zelf een perkament en rol bij zich om wat te lezen uit de Bijbel. Maar in ieder geval, het woord van God gaat open. En dan zitten daar die vrouwen bij elkaar. En de Heer brengt daar een dienstknecht. Dat gaat van God uit. Paulus moet daar wezen. Waarom moet Paulus daar wezen? Omdat daar van die vrouwen, hopelijk allemaal, maar we lezen hier van één, het uur is aangebroken dat ze tot God wordt bekeerd. Daar weet die vrouw helemaal niet wat van en die anderen ook niet. Misschien denken ze wel dat ze geloven en bekeerd zijn. Dat ze in de onderhouding van de wet van Mozes zalig kunnen worden. Maar dan staat hier dat het begin uit God ligt om het woord en een dienstknecht te zenden waar ze bij elkaar zitten. Hoe belangrijk het is om niet te vergeten wat er in Gods woord staat. Verzuim de onderlinge bijeenkomsten niet. En geef de duivel geen plaats in uw gemeente en onder uw samenkomsten. Want de duivel verstoort de liefde. Dan kan de Heer wel dienstknechten zenden, maar dan horen we niet dat er een zondaar tot God wordt bekeerd. Ofschoon de Heer boven alles staat. En hij voor zijn eigen eer ook zorgt. Daarom is onze troost toch. Wij kunnen jullie niet bekeren, jongens en meisjes. Je papa en mama toch ook niet. God alleen. En nu zit je hier vanmorgen in de kerk. En zou het groot wezen. We hebben samen, net als Paulus dat gedaan heeft, de Bijbel gelezen. We hebben samen ook gebeden. We hebben ook nog gebeden voor jullie, jongens en meisjes, of je ook bekeerd mag worden. Dat is onze taak en onze roeping. Verder kunnen wij het niet brengen. Als God mij de woorden niet geeft, kan ik het ook geen eens brengen tot je oor. Dan heb ik geen woorden. Want het is een groot als God aan het woord laat verkondigen, dat horen mag. Maar dat niet alleen. Toen ik van een week iemand sprak met gehoorapparaatjes in zijn oor, verstond hij nog niks. Toen zegt hij: dominee, u kunt heel hard praten enzovoort, maar ik ben zo doof als een kwartel. Zo doof, ik hoor er niets. Zijn anders zal ik even op mijn briefje schrijven. Vertelt u nu dan maar hoe u waar God vandaag geleerd bent. En mag verstaan horende doof en ziende blind te zijn. Zijn reactie was een traan op de wangen. Daar kon hij niks van vertellen. Wel van zijn stokdoofheid, hoe erg dat is. Maar niet geestelijk. En terwijl hij goed wist wat er in de Bijbel stond en het ook gehoord had. En er veel over gesproken had. Nochtans is het werk van Gods geest en het hart van zondaar onder de prediking van het woord het belangrijkste. Als je daarom naar die kerk toe gaat, jongens en meisjes, dan ga je ook bidden als je in die kerk bent. Het is wel eens een moment van stil gebed. En dan mag je ook bidden. En dan mag je bidden, Heere, dat die dominee vanmorgen op de preekstoel mag verdwijnen. En dat gij komt te verschijnen. En dat ik uw stem mag horen. Door uw woord en geest in het hart. En dat ik ook mijn mooie schitterende naam die je misschien hebt, een Bijbelse naam, mag leren kennen in mijn leven. Want die vrouw, die ook niet weet dat ze onder het zegeltje van de eeuwige uitverkiezing Gods ligt, en voor wie het uur van het welbehagen is aangebroken, heeft een hele mooie, schone naam. Want ze heet Lydia. En u weet, Lydia, die naam, die staat in Johannes 3. De tekst kennen we allen. Tenzij gelieden wederom geboren wordt. Tenzij gij uit God geboren wordt. Dat is Lydia. Dat is de betekenis ervan. Dus deze vrouw die heeft wel een mooie naam, wederom geboren. En misschien heet je ook wel Lydia. Of een andere mooie Bijbelse naam. Maar ken je de zaak ook, deze vrouw nog niet. Maar de Heere, die brengt dan het woord om ook te leren verstaan wat dat betekent wederom geboren te worden. Lydia, wat hebt u daarvan? Wat kunt u daar zelf aan doen? Daar kun je niks zelf aan doen. Jongens en meisjes, daar kun je zelf geen vinger naar uitsteken. Weet je wat je wel kunt doen? Die vingers heel vaak samenvouwen. Om te bidden of je wederom geboren mag worden. Om te bidden of je een nieuw hartje mag ontvangen. Om te bidden of je het ware geloof deelachtig mag worden. Om te bidden, net als Luther zei, Heere, leren gij mijn doop verstaan. Zodat u het ook mocht verstaan dat het water van de doop heen wees naar het bloed van Christus. En door de Heere dat bloed ook heeft toegepast en verklaard aan zijn ziel. En hij door die weg ook wederom geboren is. Dat staat hier. Een zekere vrouw. Dat betekent niet dat die vrouw zeker was van zichzelf. Hè? Je hebt wel hele zekere mensen. Je hebt ook verzekerde mensen. Hoe dat woord verzekerde dan ook invult. Maar in feite gaat het om een hoop en vertrouwen te hebben buiten jezelf. Maar wat de Heer niet gewerkt heeft in je hart en in je leven. En dan zie je ook dat deze vrouw. Ja, jongens en meisjes, dan ga ik. Ja, misschien was Lydia ook wel moeder. Dat weten we niet. We weten wel, als ze later gedoopt wordt, dat zij gedoopt werd in haar huis. En de kanttekening schrijft dan bij het woordje huis, haar ganse huis. Zo staat er letterlijk, zo mag u dat lezen. En we weten allemaal wat in het Nieuwe Testament het woord huis betekent, als de gemeente samenkomt in huis en mensen worden tot geloof gebracht en een huis weer bekeerd wordt. Dat is man en vrouw, dat zijn kinderen. Maar dat is ook personeel, dat zijn zelfs soldaten. Zo lezen wij. Die daarbij behoren, daarbij het huisgezin. Dus ieder die daar over de vloer is en leeft met hem mee. Maar we mogen er daar wel van uitgaan. Daarom is het ook goed dat we nu de vrouwen en de moeders aanspreken. Verstaat u het woordje Lydia? Hoeveel jaar gaat u al naar die kerk? Hoe vaak heb u al niet rondom de gemeente gezeten, buiten Filippi, bij het water wat heen wijst naar het water des levens? Al zo vaak Gods woord gehoord, het een en ander meegemaakt in uw leven met uitreddingen, met genezingen, met bevallingen. Zo kunt u wel het een en ander vertellen hoe goed de Heere voor u geweest is. Maar de vraag is of u ook kennen mag wat deze vrouw mocht kennen. Waarschijnlijk ook nog een zakenvrouw. Dus niet waarschijnlijk, dat zeker. Zij een purperverkoopster. Ze is van geboorte helemaal niet hier uit Filippi afkomstig. Ze komt uit de Thyatira, dat is Azië. Een zakenvrouw die wellicht ook in Filippi een kantoor heeft, een woning heeft. Van waaruit zij haar zaken bedrijft. en dure purperstoffen die daar in de weverijen van Theatira worden gemaakt. En die gaan zij verkopen. Niks mis mee. Maar toch, deze vrouw, er staat van, die God diende. En dat betekent hier letterlijk, zij was een jodengenodin. Zij was een heidin die overgegaan is naar de Joodse religie. En daarom samenkwam met andere Joodse vrouwen rondom het woord. Was haar man een Jood? Waarom ik u die gedachte even meegeef, dat is om, toen ik de gedachte had gisteren ineens van, ja, ze had toch zo'n mooie Bijbelse naam, Lydia. Zou haar heidense vader, moeder, daar in Thyatira, waar ze van God en gebod weten, haar zo'n mooie, schone Bijbelse naam hebben gegeven? We laten dat rusten. Ze droeg hem, misschien later zelf aangenomen. Maar één ding wel. Zij weet dat het woord van God er is. En dat er een God is die leeft. En dat die ook de wereld regeert. Dat die ook haar leven regeert. En dat die wil dat zij zich tot God bekeert. En ook gaat leven naar het lieve woord van God. Voor haar gold had alleen de Bijbelboeken van het Oude Testament, zover dat samengebundeld was in hun gemeente. Eén ding is zeker. Zo diende zij God. De vraag kan gesteld worden aan uzelf. Ja, ik dien de Heer toch ook. Ik probeer mijn gezin christelijk op te voeden. Ik leef heel christelijk met mijn man. We hebben een christelijk huwelijksleven. We zijn ook wat dat betreft eensgezind. En liefde aan elkaar verbonden. Misschien u wel zegt, is dat niet een kenmerk van genade? U bent er weer bezig met een poltstok om over die moddersloot heen te springen. U bent er vlug. Want er moet wel gekend worden in het leven. Om God in oprechtheid te dienen, hem te eren, te vrezen en lief te hebben. Dat God ook voor deze Lydia. En er staat er, die hoorde ons. Dus met ingespannen krachten luistert zij naar hetgene wat Paulus en Luther en zijn woord hebben gepreekt over God en zijn woord. En hoe God mensen bekeert en brengt tot geloof in Christus. Dat stond centraal in de prediking. U zegt, bewijs dat eens. Nou, dat hoef ik er niet te bewijzen. Er staat in de schrift dat Paulus de evangelie predikte. Overal waar hij was, in de tweede plaats. Ben je ook zeker dat hij over Christus heeft gepreekt? Dat kan niet anders. Om hem gaat het. In de tweede plaats zal ze hierna worden gedoopt. Nou, en ze kan nooit gedoopt worden als ze niet in Christus is. Om de volwassen dood te leren verstaan. Dat ze in die dierbare borg in hem met God verzoend en verenigd is. Dus dat moeten we ook goed onderstrepen. Want de zaken moeten gekend en beleefd worden. Dus daar heeft Paulus over gesproken. En als Paulus spreekt over de Heer Jezus, om hem gaat het toch? Ja, toch, vanmorgen toch ook. Het gaat er niet om Lydia. Het gaat om God drieënig. Het gaat hier in de tekst om de persoon van Christus. Die verklaard en toegepast zal worden in de ziel. Het waarachtige geloof van deze vrouw. Ja, maar hoe komt ze daar aan? Horen dat woord van God is dus noodzakelijk. Maar bovenal dat de geest komt om uw oor te doorboren en uw hart te openen. Dat geschiedt hier. Want er staat hoe Lydia daar gekomen is. En nou wordt de godsdienst boos. Echt? Ja, hoor, de godsdienst wordt boos. Want er staat hier welke hart de Heer heeft geopend. dat ze acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. Ziet u wel dat we in ons leven pastoraal nooit een leugen hebben verteld, als wij zeiden, ook van de preekstoel af en op de catechisaties enzovoort, dat we niet mogen leren, zet toch je hartje voor Jezus open. Dat is pertinente leugen. Dat mag je je kinderen niet leren, op school niet en thuis niet, mag je niet schrijven poëzie, albumen, dat is niet waar, dat is onbijbels. Wat is dan wel bijbels? De elkaar gun van die staat. Heren, opent gij het hart van mijn kind. Opent gij het hart, wat voor u van nature is gesloten, de kracht van uw lieve woord en geest. En het hart, staat, heeft de Heer geopend. Pas op, dat u niet zegt, maar ik heb een hartje voor Jezus geopend. Of dat u zegt, ik heb het hartje voor de Heer geopend. Ik luister graag naar zijn Bijbel en... Ik volg toch de Heer. Ja, dat deed Lydia ook allemaal. Maar met een gesloten hart, met een stenen hart. Onder de prediking van Paulus heeft zij ondervonden de vervulling van zijn belofte. Welke? Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen. En u een vlezen hart schenken. Wat kan Lydia daar zelf aan doen? Niks. Nou, geen vingeren uitsteken, geen traan, geen zucht, geen gebed, geen geloof. Niets heeft God van haar nodig. Dat is de evangelie. De Heer heeft niets van jou en mij nodig. Hij kan niets van mij gebruiken. Maar alles wat uit mijn hart voortkomt is een stenen hart van nature. Dat is onbekeerd. Zeker, pas nu op dat u niet zegt, je mijn hart opent, terwijl er in uw hart Jezus niet leeft, die u daarvoor houdt. Maar dat een vrome duivel is. Oh, dat is iets anders, hè? Neem dat eens te harte. Wat dat betekent. Omdat Paulus zelf ook gezegd heeft. En daar gaat het om. Dat de Satan kan komen tot u en in u. Als een engel des lichts. Dan komt hij met de Bijbelse Statenvertaling. Er is een kanttekening wellicht bij u. Om u maar te verleiden. En dat de duivel allemaal versies en tekstjes en ontdekkende lessen geeft in uw ziel. En u al meent dat er daarom kennis van zonde en schuld is. En dat God met u begonnen is. Hoort u wel? U bent er weer aan het redeneren. U bent aan het discussiëren met uzelf. En met een tekst en met een vers. Om er maar bij te mogen behoren. En misschien promoveert u zelf er eigenlijk wel tot een kleintje in de genade, tot een bekommerde ziel en vult u maar in. En u bent niks, maar u bent een geestelijk dood, gevallen in Adam. En daar moet een verandering plaatsvinden. Je moet dus van dood worden levend gemaakt en dan gebeurt het hier als er staat. Welke de hart de Heer heeft geopend. Dus als Paulus dan zegt... Let nu op of er niet een vrome duivel in je hart genesteld is. En die kan met de zwaarste en rechtzinnigste en de bevindelijkste termen komen. En dat iedereen ervan uitgaat dat u een nieuw hartje gekregen hebt. En dat je het zelf ook ervan uitgaat. Maar als God het niet weet. O geliefde, het ligt zo nauw, hè. En waarom? Nou, gelijk omdat ik de teksten laat spreken. Het gaat niet om mijn visie, wil ik nogmaals zeggen, gaat het helemaal niet om mijn mening. Totaal onbelangrijk, want dat ontdekkend woord, wat ik preek tegen mezelf en tegen u, zijn allemaal weg in de eeuwigheid. Ook de kinderen moeten sterven, en ik ben stervende, als ik zo oud geworden ben. Ben je hier niet lang meer, hoe je het ook went of hoe je het ook keert. Maar één ding is zeker, wat zal het dan wezen? Als je meent dat Jezus in je hartje leeft. Hè? En dat je ook naar zijn woord wil leven. En geregeerd wordt. En je geeft acht op de eis van geloof. Op de eis van bekering. Wat zo medemaal tot de gemeente komt. En het hoort ook. Maar dat er dan een punt gezet wordt. En dat je verder, nou ja, door jouw geloof daar gestalte aan moet geven. Zonder dat je weet hoe je door God bekeerd bent. Daarom ligt het ook zo nauw. Want je kun je maar eenmaal bedriegen, vrienden. Eenmaal, hè. Als je God gaat ontmoeten met een ingebeelde Jezus. Of ga je zingend de dood in. Het helpt allemaal niks. Als je buiten Christus sterft. Is God een verterend vuur en een eeuwige gloed. Bij wie niemand wonen kan. Nee, dat doen we niet om uw schrik aan te jagen. Want dat brengt de mens niet tot bekering. Alleen de schrik des Heren. Die bewegen tot geloof. En die leren dat als de Heer je hart vernieuwt. Nou, dan. En Christus krijgt gestalt in mijn leven. Zoals het ook gegaan is met Lydia. Dat blijkt dus uit haar doop. Daarom zei die gezegende Christus, profeet, priester en koning. Die zij kende vanuit het Oude Testament historieel. Maar nu zaligmakend mag kennen. Het werk naar de geest en het hart. Oh vriend, dan is het echt, hè. Dan mag ook zij getuigen. Ik leef, doch niet meer ik. Christus leeft in mij. En dan weet ook zij, kent u schuld, Lydia? En waar is uw schuld gebleven? Ook als zij gelijk Sion door recht wordt verlost. Dan schiet er niets anders over, ook voor haar. Dan dat ze dat bloed en verzoening heeft leren kennen en vloeit achter de poort van het goddelijke recht. Dan ben je afgesneden. Kijk, dan hè, dan hè. En als u nou meent dat de Heer uw hart heeft gewerkt. Wanneer bent u afgesneden? Wanneer bent u een doemeling geworden? Ja, het lijkt een beetje een zware term. Maar het is wel de beleving van de ziel, hè? Dat hij er recht is en al zijn weg en werk in dat moment te kennen. En nou komt de grootschoot ook. Nou komt er iets heel bekends voor de kerk Gods naar voren. Ook in de ziel van Lydia. De liefde tot het verdoemend recht van God. Dus de liefde. Dan heb je op al hetgene wat van jezelf is en geweest is, de doodschrijven. Dat noemen wij de afsnijding. Gelijk ook staat, hè, nedergedaald ter helle. Daar kan God geen kwaad mee doen, vrienden. En als nooit een afgesneden zaak is geworden, buiten hoop is geworden, eerlijk, dan heb ik niks. Dan heb ik niks. Dan ken ik Christus ook niet in het gewaad van zijn woord en getuigenis. En waarom niet? Wel, omdat ook Lydia niet alleen als een heidin, als een gelovige, een gelovige Jodin, is afgesneden van de wet van Mozes. Die heeft haar wel veroordeeld, dat kent ze. Jazeker. Maar die wet, die krijgt ze ook van harte lief. Want God kan nooit genade schenken als zijn zonde aanziet in de wet. Moet niet vergeten hoor. Dat bestaat niet. Dat kan God niet doen. Nou, God op God te zijn. Dat kan hij enkel alleen als hij mij aanziet als een rechteloze Adamiet. In het bloed van Christus. In zijn zoon en kruisverdiensten. In zijn opofferende zondaarsliefde. In die gezegende Emmanuel, op wiens lippen genade is uitgestort. En als dat dan mag zijn, hè, dan mag het evenwels wezen, net als Melidia. En dat ze nu mag getuigen, dat ze ook van harte begeert. Zie mijn water, wat verhindert mij gedoopt te wezen. Kijk, en weet je wat dat betekent voor de wassen doop? Ook voor Lydia. Nou, wat Nieuw Testamentisch is. En wat iedereen die volwassen gedoopt wordt, kent bevindelijk in de ziel. Want de doop betekent letterlijk onderdompeling. Dat is het woord, onderdompeling, baptisme. Zo verdwijnt Lydia onder water. Het gaat kopje onder water. Omdat God haar opwekt. Uit het water van de dood en de zonde. En zij gewassen wordt. in het alles reinbloed van Christus, ondergedompeld in het badwater der wedergeboorte. Hoort, Lydia? Ondergedompeld in het badwater der wedergeboorte. Je bent gestorven en begraven met Christus in zijn dood. Maar nu mag ze ook opgewekt worden uit de dood tot het leven. Om hem te kennen. De schuld achterblijft in het graf. En ook in de ziel klinkt de liefde. Hè? Lydia, nu je een nieuw schepsel bent in Christus. Ik zal nooit meer op u toornen. Ik zal nooit meer op u schelden. Nu hebben we verkondigd. Komt u het samenvattend wat kunt volgen. De dwingende liefde van God. Hoe hij een zondaar bekeert. En de vraag is. Naar u, jou en mij. Ben ik ook. Net als Lydia. Op dezelfde grondslag. Uitdoend tot God bekeerd. En gebracht tot geloof in Christus. We gaan eerst samen zingen. Psalm 32. Dat kent dan die ziel vers 1 wel, zalig hij, wiens zonden zijn vergeven. Psalm 32 en daarvan vers 1. In haar huis bad zij ons zeggende: indien gij hebt geoordeeld dat ik de Heer getrouw ben, zo komt in mijn huis en blijft er. En ze drong ons. De wielen geestelijke banden, liefdebanden, door het lieve woord van God in de geloofsgemeenschap met Christus. Ja, zegt u maar, het is dan drie in geloof, in God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Heb u wat dat betreft niet even wat laten rusten? Hopelijk hopen wij daar vanmiddag met u over na te denken. Als het gaat over zondag 9 van de Heidelbergse Catechismus, ik geloof in God en Vader. Hier mag zij nu ondervinden wat het betekent om te samen met haar gezin in geloof en in liefde te zijn. En Paulus, ziet zij, zijn we gewone mensen. Maar ze eert ze omdat ze dienstknecht van God zijn. De Heer wil gebruiken als slijken zijn op Gods vingeren. Opdat het goddelijke wonder in haar ziel verklaard en toegepast mag worden. Er zijn de wandelingen Gods in de hemel. Er zijn die ontmoetingen van God in Christus en je ziel. En in zonderheid als je dan een kind van God in hem mag ontmoeten. Laat staan een dienstknecht. Want ze voelde wel aan onder de prediking. Deze man was recht en zuiver en afsnijdend, maar dat niet alleen. Dat was nodig. Ik moest van de wet worden afgesneden. Om de vergeten zonde te ontvangen, gelijk we samen gezongen hebben. In het bloed van het Lam Gods en Heer Jezus Christus. En u betoont zij met die woorden en ze dwong ons. Ja. De liefde der dankbaarheid. Er waren geloofsbanden geslagen. En wat betekent dat? Ja, wat betekent dat voor haar huis? Kinderen kregen op deze dag een hele andere mama. Een nieuwe mama. Ze kregen nou een moeder met een hongerige ziel. Naar de gerechtigheid van Christus om hem te dienen. En hem te volgen. Want die dienstknechten die gaven hemels brood. En zij mocht door de mond des geloofs eten. Proeven en smaken. Ik ben het brood des levens. Zodat de honger werd gestild. En ze steeds bij vernieuwing die honger ontving. Om de dorst naar Christus. Want die was voor alles geworden. De bron van levend water aan de rivier buiten Filippi. En wat zal ik ten Heere dan vergelden voor zijn weldaden aan mij bewezen. Ze weet op dit moment slechts één antwoord. En er is dienaar van die koning ontvangen. En in mijn huis, dat ik voor ze zorgen kan. Als een Martha en als een Maria. Die ook de Heer Jezus gastvrijheid gaven. Zo wil zij het ook betonen aan zijn dienstknechten, geliefde. En ze treden daar binnen. Over naar gasten. Die koningskinderen zijn er weer één. Van een zalige vreugde doorstroomt haar ziel. Want die purperverkoopster heeft God uitgekleed. En u bekleed met het kleed van de gerechtigheid van Christus. Dat is die purperstof die hij geweven heeft, God en Vader. Omdat hij zijn zoon heeft kaal geschoren met het scheermes van zijn gerechtigheid aan het kruis op Golgotha. En die heilige mantel van zijn gerechtigheid krijgt zij van God geschonken. O, Lydia, hoe ben je eraan gekomen? Hè? Dat heeft God mij gegeven. Ik heb alles van de Heer. Niets uit mij, het is alles uit hem. Zo gebeuren de wonderlijke dingen in de ziel van deze moeder. Mogen we er ook even naar de praktijk toe gaan? Misschien dat u zegt, ach, moet dat zo? Ik bedoel, de lijn doortrekken, de praktijk van het leven, wat betekent als God een vrouw en moeder komt te bekeren? Als de Heer het hart voor zichzelf opent, dan wordt de duivel toch de wereld opgezegd. Dan gaat de geest der uitbranding te werken. Dan vindt het daar een zuivering plaats. Of dacht u van niet? Dacht u dat Lydia na haar bekering met een lange broek, hoe mag ik dat nog zeggen? Of in een minirokkie over de straat zou lopen? Dacht u dat we Lydia nou tegenkomen met een sigaret, met een stiggy of een sigaartje in haar mond? Dacht u dat Lydia en Paulus daar samen in een huis voor de tv zaten te kijken? Of op een smartphone? En vult u maar in. Dacht u dat ze een kaartspelletje aan het leggen waren bij elkaar? Dacht u dat... Ach. Dacht u dat Lydia haar dochters naar de catechisatie zou sturen als modepoppen? Want soms lijkt het net publieke vrouwen. Geef er twee aan de catechisatie, kom er jeugd tegen. Ik weet dat er speelt op de werkvloer. Wat een geestelijke, laat ik het anders zeggen, wat een vreselijke vervlakking. We zouden door kunnen gaan. De schrik slaat eigenlijk om je hart heen. Bij het aanschouwen van al die goddeloosheid die wij allemaal zo langzaamaan gewoon vinden. En waar hoor je nog? Ook in uw midden, dat de Heer uw harten opent. Als dat zo is, dan wordt Bethel, net als hier, een Elim. Om uit de vruchten des geloofs te mogen proeven en smaken. De goede dieren en de zier, die roemen die hem wel verdient, oordeel. En als dat is, vrienden, ach, dan kent u ook de tijd, of heb u gekend, hoe daar, ja, hoe moet ik zeggen, dat u bij dagen en bij nacht hebben liggen kermen onder die ondraaglijke last van uw schuld. Geloof en godsdienst is er dan wel. Maar waar zijn die? Waar zijn die jongens en meisjes? Waar is de jeugd? Die bij God vandaan bekeerd zijn. Die zeggen niet tegen je, ik ben bekeerd. Nee, er staat nergens in de Bijbel, hè? Dat weet u. In de Bijbel staat nergens één tekst. Ik ben bekeerd. Kom je niet tegen. Hoe durven mensen te zeggen? Niet eentje. Van het Oude Testament, het Nieuwe Testament, niet één keer. Dat staat er niet. En waarom niet? Omdat door God bekeerde volk dan liet zichzelf onbekeerd kennen. Dat is nou een volk. Wat verstaan mag dat ze een tweemens zijn. Sterven aan die oude heidinnen natuur. Sterven van die oude christelijke natuur. Om in Christus een nieuw mens geschapen. Naar het beeld van hem. Te mogen proeven en smaken. De goede tieren en de zieren. Die roemen tegen een welverdiend oordeel. Ach, wat is dan het volk van God. Hoe wij het ook zijn. Maar één ding is zeker. Ze zijn allen geteld. Het zijn allemaal getelde schaapjes. Die horen bij de kudde van Christus. Zo mogen de Heer me schenken. Om onszelf nauw, ja zeer nauw te onderzoeken. Als het antwoord gegeven moet worden. Dat we weer naar huis gaan. Thuis op je slaapkamer. In de stilte. In de eenzaamheid. Die vraag te stellen aan jezelf. Mijn ziel. Bent u waarlijk door en tot God bekeerd? Of bedrieg ik mijzelf? Of leg ik, of wordt mij de handen opgelegd? In wezen buiten de geloofsgemeenschap met Christus. En daar ook voedsel aan gegeven hebt. O, bedrieg u zelf niet. Voor de eeuwigheid. Maar bovenal, dat het lieve woord van God ook onder ons betracht mag worden. En zij dwong ons in de liefde. En dan, ja, dan zie je in Gods kind, bij mensen getuigen maken van de hoop die hem is, het beeld van Christus. En dat God bij hem aanziet in gunst van boven. O Vader, mag dan Lydia getuigen dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij aldeer. Amen. Zingen wij ten slotte Psalm 62. En daarvan vers 4. Doch gij mijn ziel, het gaat zo het wil. Psalm 62, vers 4. God zegen. De genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap van den Heilige Geest, zij met u allen.